Morgen. Ook de jeugd. Ik heb nog nooit zoveel gezien hier in één keer. Maar wel mooi. Blij dat jullie er zijn. Kijk of dat we samen mee kunnen doen. Ik zie hier al mijn telefoontje zitten. Zit de Bijbel erop? Psalm 78. HSV. Herziende Statenvertaling. Hij moet erop staan, want het is me gevraagd om hem erop te zetten. Ja, ik heb eigenlijk een hekel eraan als je hem erop zet. Hebben ze de Bijbel niet bij zich? En ik kom uit de middeleeuwen, maar je had alleen maar papier en een potloodje en een lineaaltje. En dan kon je onderstrepen en dan kon je bijschrijven. Oké, maar de jeugd doet het tegenwoordig met iPad en telefoontjes en weet ik veel allemaal. Mooi. 2008, wie was toen hier? Ja, niet zoveel, hè? Oké. Weet je nog waar ik het toen over gehad heb? Nee, ja. Oké. Toen heb ik het over Psalm 77 gehad. En Psalm 77 begint dus voor 78. En dat is ook nodig, want dan kunnen we het een klein beetje begrijpen. In Psalm 78, dat is de les uit de geschiedenis voor vandaag. In Psalm 77 vinden we Asaf, die kan je dus niet opzetten, want dat wist hij niet. Zit Asaf, die zit gigantisch in de put. En behoorlijk diep. En die gaat zo ver dat hij eigenlijk God de schuld geeft. In vers 8 en 9, ik pak er even een paar teksten uit. Zou de Heere dan in alle eeuwigheid verstoten en voortaan niet meer goedgezind zijn? Houdt zijn goede tierenheid voor altijd op? Komt aan zijn toezegging een einde van generatie op generatie, want hier gaat het dus over Israël, ja, geslacht op geslacht zou door God gezegend worden. Heeft God vergeten genadig te zijn? Zover komt Asaf. Of heeft hij zijn barmhartigheid in toorn toegesloten? Is God zo boos op ons, dat hij niet meer met ons om kan gaan? Nou, zit je dan in de put of niet? En die man, Asaf, dat was de opperzangmeester. Die hoefde niks te doen als Ruud, alleen maar de liederen samen te stellen. En de mooiste kon hij pakken. En de beste muzikanten had hij en de beste zangers en zangeressen, als er die bij waren, dat weet ik eigenlijk niet. Maar dat was het enige werk wat hij hoefde te doen. Daar kun je toch niet van in de put raken? Dan kun je toch niet, word alleen maar blij als je dan die liederenbundel door zit te spitten, ook van opwekking. Ja, en al die mooie liederen ziet, want we hebben er net eentje gezongen. Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw geest. Nou, ik zing hem hoor. Weet je wanneer? Als ik met mijn parasailscherm naar beneden dwarrel. Schitterend. Dan ervaar je echt de kracht van Gods wind, die je dan draagt. En ja, goed, je gaat natuurlijk langzaam naar beneden toe. En dan zijn al die problemen van beneden, die zijn zo klein, dat als wij van de heuvel af kijken van 400, 500 meter naar beneden of nog meer, van nou, daar moet je ergens landen, dan is zo'n klein postzegeltje. En dan rij je van die hele kleine dinkietooi-autootjes. Zo klein zijn die problemen. En dan ervaar je echt de kracht van God. Want je gaat lopen met dat ding en dan één keer dan schept die wind eronder en dan ben je los. Dan ben je echt letterlijk los. En dat is wat God doet. Hij maakt je los van die problemen, hij maakt je los van examens en van schoolonderzoeken en wat kan er allemaal zijn op de middelbare scholen. Want ik denk dat de hele jeugd zo'n beetje op de middelbare school zit. Nee? Nog verder al, eraf. Nou ja, oké. Ja, ik ben er ook al lang af, maar ik vind het ook nog bij de middelbare jeugd hoor. Ja, want die problemen die hebben we allemaal ergens, groot of klein. En dan zegt hij in vers 11, Asaf in Psalm 77, toen zei ik, dit krenkt mij, maar de rechterhand van de Allerhoogste verandert. Is God veranderd? Is zijn rechterhand niet meer met kracht? Want het hele Oude Testament door vind je overal waar die rechterhand van God staat, dan is dat de rechterhand met kracht. En die van mij is helemaal vol kracht, want links heb ik een ongeluk gehad, dus ik moet alles rechts doen. Ik ben heel sterk in mijn rechterarm en mijn rechterpols. En mijn kleinzoon die wilde armpje drukken en die dacht van, oh, ik kan opa wel aan. En dat ging, nou, hij is 17 en we hebben al behoorlijk kracht. Het laatste stukje had hij me net te pakken. Ja? Maar hij vergiste zich, want hij dacht, die heb ik zo om. En dat ging dus niet. Rechterhand van de God, is die veranderd? En dan vers 12 en 13, als u kunt onderstrepen, dan moeten we echt maar een streepje onderzetten. Bij mij staat er, ik zal de daden van de Heer gedenken. En dan vooral een streepje onder, ik zal. Ja, ik zal gedenken aan uw wonderen van oudsher. Weer, ik zal. Vers 13, ik zal uw werken overdenken en over uw daden spreken. Ik zal, drie keer. En in de NBG staat, ja, ik wil. En de jeugd is er nog niet aan toe, maar die kijkt ook al wel een keertje over de schouder heen. Maar als je straks een keertje op het gemeentehuis komt met een man of met een vrouw en je wilt daar trouwen, dan moet je ook zeggen, ja, ik wil. Want als je nee zegt, gaat het niet door, hè? En zo moeten wij eigenlijk met God verbonden zijn. Ja, ik zal, ja, ik wil. En dan gaat Asaf hier van zijn gevoelens weg, die negatieve gevoelens. En dan keert hij om en dan gaat hij kijken wat God gedaan heeft. En vandaar, ik zal, drie keer tot drie keer toe. En dan gaat hij nadenken wat God allemaal voor hem en voor Israël gedaan heeft. En dan ziet hij dat die hand van God er wel is. En die negatieve ervaring die hier omgebogen wordt, nu is Asaf is ervaringsdeskundige. De jeugd, hebben we wel eens gebeden voor een moeilijke examen? Of voor een moeilijke proefwerk? Als je je best gedaan hebt en dat je dan bidt van, Heer, wil u me zegenen dat ik straks de goede antwoorden geef? Dat mag, hè? Je mag God overal voor bidden, ook in die dingen. Nou, ik pak nu even de jeugd erbij, maar het is voor de ouderen natuurlijk precies hetzelfde. Voor ons ook. Als we voor moeilijke dingen staan, niet waar Irene, dan blijft er maar één ding over. God, u bent er. Ik snap niet waarom, maar u heeft een reden, misschien, of het overkomt mij, maar geef u mij de kracht. En dat ik u ondanks alles kan loven en prijzen. Want dat is wat God wil. En het is hier bij Asaf precies hetzelfde. En dan gaat hij dus nadenken wat God allemaal gedaan heeft. En dan begint hij bij Israël uit Egypte. Nou, daar is een heleboel gebeurd. En dan die ervaringsdeskundige Asaf, die gaat verder in vers 78. Want in 77 zei hij eigenlijk in het begin, hij riep tot God en God luisterde niet. En in NBG staat het van, neig uw oor, God. Buig de oren naar beneden toe als ik tot u roep. Heeft God een oor? Ja, wij zingen het wel, hè? Dat God moet horen en we zeggen het ook. Dus God wil wel luisteren. En nu gaat Asaf hier, die wordt ervaringsdeskundige, en die gaat ons iets leren. En er staat in vers 78 een onderwijzing van Asaf. Asaf gaat ons vanmorgen samen lesgeven. U, maar ook mij. Want denk erom, als je mag spreken, is het nooit van, ik zeg tot u en ik sta boven u. Nee, wij samen moeten dat woord van God volgen. Wij zijn allemaal afhankelijk van die liefdevolle God. Mijn volk, neem mijn onderricht ter oren. Luister goed, zegt hij. Niet dat God nou zijn oren moest neigen, maar nu moet het volk luisteren. Zijn jullie nu het volk van morgen? Ja, wij samen. Ja, we moeten luisteren naar wat God te zeggen heeft. Neig uw oor tot de woorden van mijn mond, wat ik ga zeggen. Asaf die gaat spreken van de grote daden van God. Daar gaat het om, wat God doet en gedaan heeft. Ik wil mijn mond met spreuken open doen, van al oude verborgenheden doen overvloeien, die wij gehoord hebben en weten. Wat hebben we hier allemaal al gehoord? Hoe lang komen we hier al in de dienst? Hoeveel preken hebben we al gehoord? Hoeveel uitleg over Bijbel en Bijbelgedeelden hebben we al gehoord? Ja? Wat wij gehoord hebben, maar weten we het ook? hebben we het opgeslagen of hebben we het gehoord en is weer weg. Er zat een vrouw een keertje in een kerk en die zat de hele preek, zat ze van de dominee, zat ze zo te luisteren. Heb ik die grap al een keertje verteld? Hier? Oh nee, oké. Okay. Marijke schudt nee, dus dan zal het niet. Ja? Dus die zit, de dominee dacht van, die heeft vast wat aan haar oor. Dus aan het eind van de dienst, dan in de deur of onder de toren, dan geeft de dominee een hand. Hij zegt, mevrouw, zegt hij, is er wat aan uw oor? Nee, zegt ze, dominee, wat denkt u? Vroeger was het dit oor in en dat oor uit, maar nou niet meer. Maar nou niet meer. Dus als we iets horen, slaan we het op. Slaan we het op. Houden we het vast. Want daar gaat het om. Wat wij gehoord hebben en weten. En heel langzaam komen we steeds meer achter, steeds meer dingen die God ons doet toekomen. Ja? En dat is prachtig, want daarmee ben je sterk. Ook als er aan andere dingen gebeuren, dan weet je ook van, oh wacht even, Asaf als ervaringsdeskundige, het was best moeilijk voor hem. Zou God veranderd zijn? Nee, God is nog steeds dezelfde. En weten. En onze vaders ons verteld hebben. Is dat zo? Hebben we een vader gehad? Hebben we ouders gehad die ons de dingen van God verteld hebben? Het zou best kunnen gebeuren dat er hierbij zitten die dat niet hebben. Ja, mijn moeder wordt er hier gezegd, ja. En misschien zijn er nog wat meer, maar het kan me voorstellen dat er ouders zijn, dat er hier mensen zijn die voor het eerst hier van de Bijbel gehoord hebben. Die toen ze tot geloof kwamen, door God aangeraakt zijn, toen pas zijn gaan veranderen. Dat de familie waar ze uitkomen helemaal niks van God moesten hebben. Wat denkt u wat er vandaag de dag gebeurt in Iran en in de moslimlanden? Daar kan niemand bij. En God raakt ze aan. God gaat tot hen spreken. Daar kunnen wij niet bij, maar die hebben ook geen ouders die hen dat verteld hebben. Maar hier Asaf in Israël, de ouders moesten vertellen wie God was. En elke vrijdagavond als de sederkaarsjes aangaan, dan moet het jongste kind aan de opa vragen van, opa, wat is er gebeurd? En dan moet de oudste van het gezin moet het verhaal vertellen van de uittocht uit Egypte. Dus elke keer weer opnieuw werd het herhaald. Zouden ze dat vergeten zijn? Nee, dat kan niet. Dat wordt elke keer herhaald. Wat onze vaders ons verteld hebben. En vaders en moeders, vertellen wij het onze kinderen door? Vertellen wij het onze kinderen door? Geven wij onze kinderen door wat God aan ons en in ons hart gedaan heeft en in ons leven? Spreken we daarover met onze kinderen? Want dat staat hier. Wat onze ouders en onze vaders hebben verteld. Want, vers 4, wij zullen ze niet verbergen voor hun kinderen. Wij mogen ze niet verbergen. We moeten er juist open over zijn. Dat God nog steeds dezelfde is. En dat we ook geen stommetje kunnen spelen in onze gezinnen. Maar spreek erover, hoe moeilijk het misschien ook is. Ja, maar pa, kijk eens wat je nou zelf doet. Ja, dat krijgen we dan voor de voeten, hè. Want als pa of moeder dan een fout maakt, of niet? Dan zien we het gelijk, hè. Maar dat is toch een pluspunt, want dan weten we zelf ook wat goed en kwaad is. Ja, als ik kan zeggen van pa, dat is fout, of ma, dat is fout. Dan heb ik dus al een kennis van goed en kwaad. Dicht bij de Heer blijven of iets verder weg van de Heer. En die spanning die zit hier ook. Ook bij Asaf. En Asaf kent dat en vandaar dat hij het aan ons doorgeeft. Wij zullen ze niet verbergen voor hun kinderen, maar aan de volgende generatie de loffelijke daden van de Heere vertellen. Hoeveel zijn er weg hier naar de kindernevendienst? Of naar 3? Niet zoveel, maar dat geeft niet. Volgende keer wat meer. Ja? Maar ook de kinderen op dat niveau de waarden doorgeven en de Bijbelverhalen doorgeven. Dat ook zij die weer leren en daar hun heil en hun troost in gaan vinden in het vervolg van ons leven. Want dat is wat God bedoelt. En dat we daar samen open over zijn voor de volgende generatie, om de verloffelijke daden van de Heer te vertellen. En dan staan er twee onder. Zijn kracht. Is God een God met kracht? Zet er maar een streepje onder. Kan God wat hij zegt? Doet God wat hij zegt? Ook in ons leven? Doet God wat ik vraag? Niet altijd. Lang niet altijd. Maar doet God wat hij beloofd heeft? Ja, dat doet hij. En daar zit die moeilijkheid in. Wij hebben vaak een hele grote waslijst. Ja, met Sinterklaas hebben die ook een verlanglijstje. Ja. Hup, en we kunnen alles opschrijven. We krijgen lang niet alles. En dat is bij God ook. Toen mijn zoon een jaar of 8, 9 was, had ik een hele mooie kist gereedschap. Want ik ben timmerman geweest. En daar was ik heel trots op. En dan mocht hij niet aankomen. En toen zei die pa, maak gereedschap gebruiken. Zeg, afblijven. Denk erom. Mag je nog niet aankomen. Als je 12, 13 bent, dan ga ik het jou leren. Ja, hij is nou 42 en hij loopt zo de werkplaats in, mijn hokje, waar mijn gereedschap hangt. En hij vraagt niet eens dat je het pakken mag. Want hij heeft al te pakken voordat ik het gezien heb. Ja? Maar hij weet nu dat je ermee om moet gaan. En ik denk dat dat bij God ook is. Wij vragen soms dingen aan God die helemaal niet goed voor ons zijn. Ja, maar ik wil ze zo graag. En ik moet ze hebben. Toch? Niet oppassen, een klein beetje dwingend. En dat die hemelse vader eigenlijk zegt van, ja maar kind, die krijg je niet. Ik heb iets mooiers voor je, ik heb iets beters voor je. Zijn kracht is er. En zijn wonderen. De kracht en de wonderen van die God. En als Asaf dan terugkijkt dat Israël met 3 miljoen mensen uit Egypte komt. 3 miljoen mondjes om te eten, om te drinken, om voor te zorgen. Die 40 jaar door die woestijn heen baggeren. Ja, sorry hoor dat ik het misschien zo zeg. Klein beetje eigen schuld. Maar goed, laten we even daar. En dat hij aan het eind zegt van, kijk nou eens, je kleren zijn niet versleten. De schoenen zijn niet versleten. Ik heb je 40 jaar gedragen. 40 jaar hebben ze bijna dat hemelbrood gehad, hè. Manna. Die God, die wonderen doet. Die God die vol kracht is. Zou hij dan ons nu laten zitten? Want dat is de toepassing die we hier een klein beetje al tussen kunnen voegen. Hij zorgt voor jou en hij zorgt voor mij. De wonderen zijn wonderen die hij gedaan heeft. Prachtig. Want hij heeft een getuigenis ingesteld in Jacob. Een wet vastgesteld in Israël. Die heeft hij onze vaderen geboden. Hij heeft het volk van Israël geboden om ze hun kinderen bekend te maken. Dat moesten ze. Ze moesten bekendmaken wat God gedaan had. Ja, er was iemand. Ze moesten bekendmaken wat God gedaan had. En als je dan die geschiedenis van Israël leest, als ze door de woestijn heen voor de Jordaan liggen met Jozua. En ze zijn de Jordaan door. Wat moesten ze toen doen? Elke stam moest 1 grote steen op zijn nek nemen. En die hebben ze uit de Jordaan dan naar boven gedragen. En die hebben ze daar als een opgericht teken neergezet. Een monument. En dan vroegen ze, waarvoor moet dat? Ja, zeiden ze, werd er gezegd, als later de kinderen vragen wat er gebeurd is, dan kunnen we uitleggen wat hier gebeurd is. Opgerichte stenen. En die hebben we nodig. Elke keer weer opnieuw. En zij moesten het hier ook doen. Die heeft onze vaderen geboden om ze hun kinderen bekend te maken. Opdat de volgende generaties ze wel kennen. En misschien komt u wel uit een gezin. Of uit een generatie van, we hebben het vroeger ook al gehoord. Nou, mijn ouders hebben er weinig over gesproken. Maar er werd wel 3 keer op een dag uit de Bijbel gelezen. 'S Morgens na het eten, 's middags na het eten en 's avonds na het eten. En er waren ook nog families die 's avonds ook nog voordat ze naar bed gingen werd er gelezen. Dus die verhalen, die zijn wel allemaal voorgelezen. Dus die verhalen zaten allemaal in die bol. En toen we tot geloof kwamen, toen kwamen ze in 1 keer boven. En dat is het mooie wat we onze kinderen mee kunnen geven. Vertel het. Lees het. Wie heeft de Bijbel 1 keer helemaal gelezen? Van Genesis tot Openbaring. 1, 2, 3. Prachtig, hè? Want dan zie je de hele lijn. En het is lastig, hoor. Om daar een regelmaat in te vinden. En er zijn roosters voor. Dan kun je, als je 3 hoofdstukken per dag leest, ben je in 1 jaar tijd de hele Bijbel door. Maar dan heb je wel de hele draad. Dan heb je het geheel wat anders. Dan heb je de kans dat je alleen maar hier een plukje en daar een plukje. Maar het grote verband niet ziet. En het grote verband is er wel. Om ze aan de volgende generatie te leren. Opdat de volgende generatie ze zal kennen. De kinderen die geboren zullen worden. Zullen worden. Dus ook wij hebben onze kinderen het verteld. Onze kinderen hebben het hun kinderen weer doorgegeven. En zo mag het van generatie op generatie moet dat doorgegeven worden. Zodat, vers 7. De reden waarom. De reden waarom dat ze het elke keer door moesten geven. Waarom? Zodat zij hun hoop op God stellen. Dat is de grootste reden. God, de almachtige God, daar mogen wij ons vertrouwen op stellen. En toen ik hierheen kwam rijden, toen was er net op de radio 1. Eind van de week, dan staat Mars en Venus, die staan voor ons, als het helder is, op 1 lijn. Dan raken ze elkaar bijna, want dan zeggen ze, ja, dat is Valentijn, dan kussen ze elkaar. Mars en Venus, ja. En daarvoor staat nog dat kleine schijfje van de maan. Ja, prachtig, kussen, elkaar kussen. Ik weet niet hoe ver dat Mars en Venus dan nog van elkaar staan. Alleen voor ons oog zitten ze heel dicht bij elkaar. Nou, die grote God die dat in de holte van zijn hand houdt. Die ons daar blij mee kan maken. En dat hij daar is, achter die meest ver verwijderde ster. En die hele grote God die dat in de holte van zijn hand heeft, die is zo groot dat hij in ons hart past. Want daar woont hij. Door de Heilige Geest woont God in ons hart. Is dat een wonder of is dat geen wonder? Het grootste wonder wat er is. En daar spreekt hij, daar vertelt hij en daar wil hij ons ook hebben. Zodat ze hun hoop op God stellen. Gods daden niet vergeten. Vergeet niet wat God gedaan heeft. We zijn zo gewend van ja, maar elke keer iets nieuws en dan zijn we dat oude zijn we al lang vergeten. Ja, ga maar eens kijken. We begonnen met een heel klein telefoontje. Dan waren die koelkastjes, hè, die dikke. En ga nu eens kijken. Ze kunt ze bijna in de bovenzak van je jasje stoppen. Hartstikke dun. En wat er allemaal in zit. Hè? De dame daar die zit ook te kijken. Ja, wat zit er allemaal in? Gigantisch veel. Ja, heel veel. En ik kreeg een nieuwe telefoon. Maar ik heb hem gauw even ingeruild voor mijn oude weer. Want ik werd er stapelgek van. Zoveel mogelijkheden. Ik kwam er niet uit. Ik kwam er niet uit. Dus hou het ook bij het eenvoudige. Wat je begrijpen kunt. Wat je pakken kunt. En mag je verder gaan, dan zorgt God dat je verder kunt. Opdat ze hun hoop op God zouden stellen. En Gods daden niet vergeten, maar zijn geboden in acht nemen. Wat wil God dat we doen? We hebben het ook gezongen, hè? Bij hem neerknielen. Naar hem luisteren. Niet alleen naar Asaf, maar Asaf is hier eigenlijk de spreekbuis van God. Die wil doorgeven wat God in hem gedaan heeft. En wat God ook in ons nu nog. Hoeveel jaar zou het ertussen zitten? 3000 jaar. Bijna 4000 jaar. Wij schrijven nou 2015. Nou, 1000 voor was ongeveer de uittocht van Egypte. Nou, ja, hou maar op 3000 jaar. Ja? Schreef Asaf dit voor ons. En het is nog geldig. Het is nog geldig. Maar dat we ons vasthouden en zijn geboden in acht nemen. Doen wat God van ons vraagt. Is dat moeilijk? Soms best, hè? Soms best moeilijk om te doen wat God vraagt. Maar moeten we het alleen doen? Of krijgen we de kracht van de Heilige Geest? Is Gods geest erbij? Is Gods rechterhand erbij? En als hij ons iets van ons vraagt, overvraagt hij ons dan? Vraagt hij dan te veel van jou en mij? Nee, want hij weet als hemelse Vader wat wij kunnen dragen. Hij weet als hemelse Vader wat we aankunnen. Ja, zal er hier iemand zeggen van, beste broeder, breek me de mond niet open. Ja? Want als je wist dat, wat ik allemaal meegemaakt heb, en verder, is God erbij? Nu draagt hij ons. Net als ik met de parasailen naar boven ga, dan word je gedragen op de wind, op de kracht van Gods geest. Die is daar nog steeds. Zijn geboden in acht nemen. En dan krijg ik een heel klein negatief stukje. En niet worden als hun vaderen. Het is niet alleen prachtig, maar hij waarschuwt ook voor de dingen die er zijn. De vaderen in Israël, die waren A. Een opstandige natie. Ze deden niet wat God vroeg. Daarvoor moesten ze 40 jaar door die woestijn. Eigen schuld, dikke bult. 10 zeiden kan niet, 2 zeiden het kan wel. Maar 10 man hielden 3 miljoen mensen tegen. Hè? En wij? We hebben ooit een keertje een hele mooie plaat gezien. Van soldaten die keurig netjes in gelid één kant op liepen. Alleen één soldaat liep de andere kant op. Zegt die moeder van die soldaat, kijk, ze lopen allemaal verkeerd, behalve mijn Jantje. Ja, zo zijn wij toch niet, hè? Ja, laat ik het anders zeggen. Zo mogen wij niet worden. Een opstandige natie. Een ongehoorzame natie. Ongehoorzaam. Eerst zegt Asaf, God, u luistert niet. U neigt uw oor niet. Asaf zegt hier aan het begin van, nu moet je eens luisteren. Nu moet je oren eens naar mij neigen. Want dan heb ik iets te vertellen. En hier staat, ze zijn ongehoorzaam. Ze gebruikten hun oor niet. Ze hebben niet geluisterd, ze hebben niet naar binnen laten komen wat God voor hen had. Een generatie die zijn hart niet richtte op God. Die een ander doel voor ogen had. En los van degene die nu door familieomstandigheden misschien wel op de carnaval zijn. Ik blijf daar af. Daar komt God klaar mee. En wij mogen alleen bidden, God raakt u ze aan. Doe u hen een ontmoeting hebben daar waar ze nu zijn. Wij kunnen er niet bij. Maar we kunnen wel voor hen bidden. Een opstandige natie, een ongehoorzame natie, een generatie die zijn hart niet richtte op God en van wie de geest niet trouw was aan God. Dus het zit hier, binnenin ons. Onze geest, die moet zich richten op God en op Gods geest. En als die twee samenvloeien, inderdaad. Dat kan toch best moeilijk zijn, maar dan hoeven we niet alleen te doen. Dan zijn we niet alleen. Dan is hij in die diepste dalen, Psalm 23, al ga ik door een diep en duister dal. Gij zij daar. God is daar met zijn hand en hij draagt ons. De zonen van Efraïm, vers 9, gewapende boogschutters, keerden om bij de dag, op de dag van de strijd. Capabele kerels. Goeie soldaten. Het werd moeilijk. Dag. Ik peer er tussenuit. Ik ga weg. Ze draaiden om en ze gingen naar huis. Dat staat hier, hè. De stam Efraïm, die liet het afweten. Gewapende boogschutters, die goed konden schieten. Die juist mee hadden kunnen vechten. Die draaiden om. Ze namen Gods verbond niet in acht. Ze weigerden te wandelen naar zijn wet om die strijd aan te gaan. En welke strijd hebben wij te strijden? Tegen ons eigen ik. Tegen ons eigen ik. Want wat horen we heel vaak? Ik wil dit. En ik wil dat. En ik wil zus. En ik wil een nieuwe telefoon. En ik wil een nieuwe iPad. Want op school hebben ze allemaal een nieuwe iPad. Dus ik moet er ook eentje hebben. Modern item van vandaag de dag. Maar ouderen, waar zitten wij mee? Ik wil meer pensioen. Ze hebben hem afgepikt. Ja? Ik wil meer kracht, want ik kan niet zo goed meer lopen, Gerrit. Hè? En Irene, ik nog maar wat vlotter kan worden met dat onderste stukje van dat nieuwe been. Ja? Zou wel lukken. Ja? Maar zo kunnen we allemaal onze dingetjes hebben. Ik pak er nou even gewoon een paar praktische dingetjes tussenuit. Die best makkelijk liggen hier. En onze zuster die nog steeds loopt te krukken. Ja? Zouden we ook graag anders willen, hè? Dat zouden we ook graag anders willen. En dan worden we best wel eens een beetje narig. Ik was van de week bij een zuster op pastoraal bezoek. Die zit al bijna een jaar met rugklachten en pijn in de rug. Wat voor boodschap moet je daar brengen? God helpt hoor, ja. De liefdevolle God. En niks in de weg. Maar haar pijn is niet weg. Haar pijn is niet weg. En ik ga weg. En ik stap in mijn auto en ik voel niks. En zij blijft met die pijn zitten. En daarvoor mogen we elkaar bij de Heer brengen. En zijn daden gedenken. En ook anderen helpen. Ze vergaten zijn daden. En zijn wonderen. Die hij hun had laten zien. En dat mogen wij niet doen. Wij mogen niet vergeten wat God gedaan heeft. En als het dan bij vers 12 verder gaat, dan heb ik ongeveer 80 voorbeelden die hier in 78 genoemd worden. Negatieve voorbeelden, die staan daar niet op, die sla ik over hoor. Als u een keertje zin hebt om een klein beetje depri te worden, dan moet u ze maar nalezen. Maar wel even erbij houden van, dat is wat Israël gedaan heeft. Als voorbeeld om niet na te volgen. Denk erom, als je ze leest, dat je niet denkt van, oh, dat kan ik ook doen, want God is toch trouw. Dat mag niet. En dan ga ik door naar het eind van 78. En dan begin ik bij vers 65. Oh, ik had 67 opgenoemd, hè. Oké, pak even 65. Toen ontwaakte de Heer als iemand die slaapt. Als iemand die slaapt. Sliep God? Slaapt God? Dat is wat de kinderen dan vragen. Hè? Mama, gaat de zon nou nooit uit? Slaapt God? Nee. Hij is er altijd, hij is wakker. Als een held die juicht van de wijn. Hij sloeg zijn tegenstanders van achter en deed hun voor eeuwig smaad aan. Dat doet God met de tegenstanders van hem. Maar dan moeten wij geen tegenstander van God worden. Dan moeten we medestander van God worden. Hij verwierp de tent van Jozef. De stam Efraïm koos hij niet. Zijn die verloren? Nee, hij verkoos ze niet voor een speciaal doel. Hij had iets anders met hen voor, maar dat hebben ze niet gedaan. Maar in vers 68, hij verkoos de stam van Juda. En wat hebben we met kerst gelezen? Juda, gij zijt het. Uit u zal mij voortkomen. Een van de profeten. De stam van Juda, die verkiest God. En als ik dan alleen dat verhaal van Juda lees. Heeft Juda het zo best gedaan? He? Genesis 37 of 36, ik weet niet precies. Ja? Dan wil hij zijn kind niet aan zijn schoondochter geven. In het Leviraats huwelijk. En dan gaat hij met zijn schoondochter naar bed, die zich verkleed had als publieke vrouw, omdat ze niet kreeg van Juda wat er was. En dat God dan, in zijn grootheid, in zijn liefde, die lijn toch doortrekt via een van de kinderen die Juda verwekt bij Tamar. Ik weet niet waarom. Vraag nooit om dat theologisch uit te leggen, want dat is niet uit te leggen, dat hoeft ook niet. Alleen het laat zien dat God door alle geslachten heen gaat en hij de negatieve dingen positief ombuigt. En hij gaat door met zijn werk, ook hier. Hij verkoos Juda, de berg Sion die hij lief had. Hij bouwde zijn heiligdom als hoogte en vast als de aarde die hij voor eeuwig grondvestte. Was toch onmogelijk dat Israël een staat zou worden? 48, Israël is een staat. En denk erom, lieve mensen, we kunnen best deprie worden van alles wat we vandaag, of vanavond misschien nog zien op de tv. Als je dat ziet wat er allemaal gebeurt in de wereld, ik moet oppassen of ik word ook een beetje deprie. Dus ik kijk er niet altijd maar niet meer naar. Maar is dat kop in het zand steken? Nee. We hoeven ons niet neer te laten drukken, maar hou wel vast aan wat God voor ons doet en gedaan heeft en blijft doen. Hij verkoos zijn dienaar David. Hij haalde hem bij de schaapskooien vandaan. Een herder. En daar vinden we David terug als voorbeeld van de Heer Jezus. Want David zit ook in die lijn. Van achter de zogende schapen om te weiden. Jacob, zijn volk. En hier vind je die ultieme benaming van Israël. Jacob, de kinderen die uit Jacob geboren zijn, zijn zijn volk. God is extra verbonden met Israël. Hij heeft hen gewijd, Israël zijn eigendom, met een oprecht hart en hen geleid met een zeer bekwame hand. Hoe ver gaat God door met Israël? Hij gaat door. Ook dat begrijpen we niet altijd wat er gebeurt. Maar voor ons, wat doen wij ermee? Wat leren wij ervan? Gaat God ook met mij en met jou verder? Gaan wij met een oprecht hart God volgen? En ik heb er hier bij mij tussen staan. Is niet een dubbele agenda. Als we zeggen ik volg God. En ik heb daar een nevenreden bij. Dan heb ik een dubbele agenda. Ik wil God wel volgen. Als hij doet wat ik vraag. Als hij me alleen maar zegent. Als hij alleen maar doet wat ik vraag. Dat doet hij niet altijd. Alleen hij doet wat hij belooft. En hij belooft ons nabij te zijn en kracht te geven. En ik ga eindigen met een stukje, een legende. Want God wil jou en mij gebruiken. Wij moeten nu weer ervaringsdeskundigen zijn. Hè? Als wij met mensen spreken en we hebben van God. We zijn door God gezegend en heeft ons uit de put gehaald zoals Asaf hier uit de put is. Of hij heeft ons kracht gegeven in een moeilijke situatie. En we komen bij anderen. En dat is wat we door mogen geven. Maar luister, los van alles, God heeft mij daar wel geholpen. Hij was mijn troost, hij was mijn kracht. Er bestaat een legende over de terugkeer van Jezus naar de hemel na zijn tijd op aarde. Hij keerde terug met de tekenen van zijn aardse missie. Met haar wrede kruis en schandelijke dood zichtbaar in zijn lichaam. De stigmaten. Hè? En als je ooit een gezicht krijgt en je twijfelt of het de Heer Jezus is, want dat kan, hè, dat we een gezicht krijgen, vraag dan of dat je zijn handen mag zien. En als daar die tekenen in zitten, dan is het de Heer Jezus die dan ook antwoord geeft. De engel Gabriël ging naar hem toe en zei: Meester, u moet vreselijk hebben geleden voor de mensen daar beneden. Dat heb ik ook, zei Jezus. En ging Gabriël verder. Weten ze nu allemaal hoeveel u van hen hield en wat u voor hen gedaan hebt? Ook voor ons. O nee, zei Jezus, nog niet. Nou weet nog maar een handjevol mensen in Israël. Gabriël was verbijsterd. Wat heeft u dan gedaan, vroeg hij, om ervoor te zorgen dat alle mensen uw liefde leren kennen? Ik heb Petrus, Jacobus en Johannes en nog een paar anderen gevraagd de mensen over mij te vertellen. Die moesten het doorgeven. Degene die het horen vertellen het weer aan anderen en zo bereikt het evangelie de verste uithoeken van de aarde. Uiteindelijk zal de hele mensheid horen wie ik ben en wat ik voor hen heb gedaan. Gabriël fronste zijn wenkbrauwen en keek bedenkelijk. Hij wist dat de mensen niet betrouwbaar zijn. Dat wist engel Gabriël ook. Ja, zei hij, maar stel nu dat Petrus en Jacobus en Johannes het zat worden. Het niet meer doen. Dat kan toch? Had het gekund? Stel dat de mensen die na hen komen het vergeten. Of stel dat de mensen ergens in de 20ste en 21ste eeuw... Ja, dat staat er letterlijk hoor. Waarom, dat weet ik niet. Het is ook vandaag voor ons. Of stel dat de mensen ergens in de 20ste of 21ste eeuw het te druk hebben... om ook nog anderen over u te vertellen. Heeft u dan helemaal geen andere plannen gemaakt? Nee, ik heb geen andere plannen gemaakt, Gabriël, antwoordde Jezus. En dan staat er bij mij met hele grote, dikke letters onder... Ik reken op hen. God rekent op ons. Dat wij ook weer doorgeven wat God voor ons heeft gedaan. Zullen we hem danken en bidden? Heiland, dank u wel dat u dit voor ons gedaan hebt. En het voorbeeld uit Israël, Heere, dat u als God daar altijd voor gezorgd heeft. Dwars door alle negativiteit heen bent u dezelfde gebleven. En hebt u Israël vastgehouden tot nu toe. Ook als we kijken naar Israël, het Israël van nu. Maar ook ons als gelovigen, Heere, wilt u elke dag opnieuw doen ervaren dat u dezelfde bent. En leer ons, Heere, om daarin alle eenvoud over te spreken en uw getuige te zijn hier op aarde. Door woord, door daad, door gebaar en soms door niets te zeggen. Want Heer, ook onze lichaamstaal kan heel duidelijk zijn en zegen ons in die bediening die wij vandaag mogen hebben en ga met ons. Zegen ons en we loven en prijzen uw grote naam, u die wonderen gedaan hebt en nog zult doen. Amen.